Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden, bekenden. We willen vandaag uit Marcus hoofdstuk 4 gaan lezen. En ik vond het mooi, het laatste lied wat we zongen. Spreek tot mijn hart Yeshua, maar ook het lied Laat ons Christus zien, waarin staat. Help ons te ontvangen. Plant uw woord diep in ons hart, geef het rijke vrucht. Leid ons in uw waarheid, Heer. En er staat ook, bewerk ons hart, o God, maak het goede grond. Nou, dat is ook een beetje waar we het vandaag over gaan hebben. Dus daar was ik wel door bemoedigd. Maar ik wil lezen Marcus 4 en we lezen vanaf vers 1. En we lezen door tot en met vers 25. En het is de gelijkenis van de zaaier. Maar het is eigenlijk ook het hart van discipelschap. En zoals de meesten weten heeft dat wel mijn hart. Maar ik hoop dat iedereen vandaag ook opnieuw uitgedaagd wordt om niet alleen een kerkganger te zijn. Iemand die hier een stoel warm houdt. Maar dat we mensen worden die daadwerkelijk doen wat Jezus zegt. En daar zal het vandaag ook over gaan. Dus laten we het lezen vanaf Marcus 4 vanaf vers 1. En de hij, dat is Jezus. En hij, Jezus, begon weer onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote menigte bij hem, zodat hij in een schip ging zitten op zee. En heel de menigte was op het land aan de zee. En hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen en zei in zijn onderricht tegen hen. Luister! Zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel. En de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige grond waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op. Doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in goede aarde en gaf vrucht. Het kwam op en groeide, en het ene droeg 30, en het andere 60, en het andere 100-voudig. En hij zei tegen hen, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen hij alleen was, vroegen zij, die om hem heen waren, met de 12, hem naar de gelijkenis. En hij zei tegen hen, het is u gegeven, het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen, maar tot degene die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen. Opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen, opdat zij niet op enig moment bekeren en hun de zonde vergeven worden. En hij zei tegen hen, begrijpt u deze gelijkenis niet? Hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan? De zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is. In wie het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, komt de Satan meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op steenachtige grond gezaaid wordt. Die, als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen. En geen wortel in zichzelf hebben, maar ze zijn mensen van het ogenblik. Als er later verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt. Zij horen het woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord. En nemen het aan en dragen vrucht. De een 30, de andere 60 en de ander 100-voudig. En hij zei ook tegen hen, de lamp wordt toch niet binnengebracht om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden. Is het niet om op de standaard gezet te worden? Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden en er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen. Als iemand oor heeft om te horen, laat hij horen. En hij zei tegen hen, let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden, en aan u die hoort zal er meer bijgegeven worden. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Tot zover wat we vandaag zullen lezen. En dit is een gelijkenis die mij verrast heeft, moet ik eerlijk toegeven. Ik ben hiermee bezig geweest natuurlijk van tevoren. En er zijn best wel veel dingen die mij verrast hebben. En die wil ik ook delen met jullie. Maar een van de dingen die ik vast van tevoren mee wil geven, is deze tekst. Ik heb hem vaker gepreekt horen worden. En vaak gaat het over evangelisatie. Je hebt vier harten die het woord ontvangen. En er wordt gezegd, de eerste drie zijn ongelovigen, de vierde zijn gelovigen. Nou, als we hem zo zouden behandelen, dan zou het een beetje ver van ons bedshow worden misschien. Maar er zit een laag achter, want als we hierover na gaan denken, dan gaan we erachter komen dat al deze hartsgesteldheden bij ons ook voorkomen. Soms. En niet allemaal tegelijk, maar soms dan hebben we hartsgesteldheid 1, soms 2, soms 3, soms 4. En ik hoop dat we deze morgen uitgedaagd worden en dat de Heere meewerkt, zodat we ons toe gaan wijden dat wij harten worden, mensen worden die vrucht gaan dragen voor de Heere Jezus. En steeds meer, in toenemende mate. Nou, om bij het begin te beginnen, we zien hier Jezus. En we hebben allerlei dingen al over Jezus gehoord. De afgelopen jaar zijn we al door Marcus een paar keer heen gegaan. En opnieuw zien we dat de Heere Jezus onderwijs geeft. En dit is zijn meest fundamentele bezigheid. Hij is gekomen om te redden, dat weten we. Zijn kruisdood, dat is het fundament der fundamenten. Maar in zijn bediening op aarde vindt hij het zo belangrijk om onderwijs te geven. En hier begint hij weer onderwijs te geven bij de zee. En dan komt er een grote menigte om hem heen. Nou, hij gaat in het schip zitten. En waarschijnlijk hebben ze de plek gevonden waar dit gebeurd is. Omdat dit een plek is waar een grote menigte kan staan. En dan zijn er omheen is wat bergland. En als je dan vanaf het water gaat spreken naar het land toe, dan kan je stem ook heel ver reiken. Dus waarschijnlijk hebben ze de plek gevonden, dat is een leuk feitje. Maar in ieder geval is daar een grote menigte. En in die grote menigte, daar zijn allerlei soorten mensen. Er zijn hoogstwaarschijnlijk vijanden van de Heere Jezus. Onder andere de fariseeërs en de schriftgeleerden. Want ja, willen natuurlijk hun mensen beschermen. Dus die zullen daar geweest zijn. Dus Jezus geeft onderwijs en daar zitten zijn vijanden. En er zullen mensen geweest zijn die komen omdat ze uitgenodigd zijn. Zijn onderwijs horen en denken, hier wil ik niks mee te maken hebben. Ik hoef deze Jezus niet. Er zullen mensen zijn die gekomen zijn voor de wonderen en tekenen. Die wilden wel eens even wat zien. Even wat lekker enthousiast worden van een genezing hier en daar. En er zullen mensen zijn geweest die denken, hey, ik ben benieuwd wat heeft deze Jezus te zeggen. Wie is hij? En er zullen mensen zijn geweest die in hem geloven als de Messias. Dit zijn woorden die hij spreekt, die levens veranderen. Dit moet wel die lang verwachte Messias zijn. En er zijn de 12 en nog een groep eromheen die zeker weten, dit is de Messias. Wij willen hem volgen. Zomaar een groep mensen, een menigte met allerlei soorten mensen die luisteren op verschillende manieren. En dan staat er dat hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen. Nou, en verrassing 1, ik dacht dat Jezus gelijkenissen sprak om te verduidelijken. Dat hij het duidelijk wil maken. Maar wat lezen we hier zo in vers 10 tot en met 12? Laten we dat nog een keer lezen. Want toen hij alleen was, vroegen zij die om hem heen waren met de 12. Dus dit is een grotere groep dan alleen de 12. Vroegen hem naar de gelijkenis, want ze begrepen het niet. En hij zei tegen hen, het is u gegeven het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot degene die buiten zijn, dat is de rest dus, die niet kwam tot Jezus, komt alles door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet doorzien. Hè? Jezus geeft een gelijkenis, zodat de mensen die buiten zijn, het niet zullen zien. En zij horen de horen, oftewel ze hebben oren om te horen, en ze horen het onderwijs, en ze het niet begrijpen, opdat zij zich niet op enig moment bekeren en hun zonden vergeven worden. Ik weet niet hoe dit bij jou binnenkomt, maar dit is zo, ik zou bijna zeggen anti-Jezus of zo. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar Jezus komt om zondaren te redden. En dan zou je zeggen, iedereen moet het horen. En dan gaat hij toch het zo duidelijk mogelijk uitleggen naar iedereen toe. En toch is dat op dit moment niet wat de Heer Jezus doet. Kijk, later staat er, wij moeten het evangelie delen met alle schepselen. Met alle creaturen, staat er dan in de Statenvertaling. Aan iedereen betekent dat. Dus wij kunnen niet zeggen, oh, voor jou is het niet, voor jou is het wel. Maar Jezus deed dat hier wel. En de vraag is waarom? Nou, de reden is, hij quote hier Jesaja 6. En Jesaja 6 heeft te maken met het volk Israël, wat bij God vandaan is gegaan. En God zendt de profeet, maar hij zegt erbij, ik zal ze niet laten horen. En dan schreeuwt Jesaja het uit, hoe lang, heren? Hoe lang zal dit duren? En dan zegt hij, totdat mijn, ik vertaal hem even, ik parafraseer hem, totdat mijn oordeel is gekomen. En hier zo, de Heer Jezus is nog niet gestorven, hij is nog niet opgestaan uit de dood, zijn evangelie in de diepste zin van het woord is nog niet overal verkondigd. Nou, dat is nu wel de bedoeling dat we dat doen. Maar op dit moment is Israël als het ware onder het oordeel. En welke Joden dan? Wat bepaalt nou of ze het mogen begrijpen of niet? En dat vind ik het mooie, nu komt het mooie gedeelte. Er is een groep wat zegt, wij hebben geen interesse in Jezus of nou, interessant wat hij heeft gezegd, maar ze gaan weer naar huis. En Jezus zegt, voor hen is het toch niet. Laat hem maar gaan. Maar voor alle mensen die zeggen, ik wil echt weten wat Jezus bedoeld heeft. Hier moet meer achter zitten. Wat is het, Heer Jezus? En hij zegt, jullie zijn degene die binnen zijn. Jullie mogen het onderwijs horen. Jullie mogen weten wat ik bedoeld heb. En deze hartsgesteldheid, dat is ook wat wij nodig hebben. Ook deze morgen. Maar ook sowieso als je de Bijbel thuis leest. Kijk, je kunt de Bijbel lezen en je hebt het gelezen en je hebt het amper begrepen en je gaat weer verder met je dag. Als je dat doet, ga je niet de diepte begrijpen. Ga je niet begrijpen wat God werkelijk bedoelt en ga je God niet in zijn woord ontmoeten. Terwijl dat wel zijn verlangen is. God heeft zijn woord gegeven dat ieder van jullie, en ikzelf, ieder van ons, hem kan ontmoeten wanneer hij de Bijbel leest. Zoals Jeroen ook deelde, hoe die tekst hem bemoedigd had. Dat kost tijd om dat te lezen, om erover na te denken, om het tot je te nemen. En iedereen die dat doet, die zal het begrijpen. Maar iedereen die dat niet doet, die zal het ook niet begrijpen. En dus er ligt een verantwoordelijkheid voor ons. En dat zullen we deze dag, of deze preek verder gaan zien. En dan zien we hier nog, luister, vers 3. Dus zijn intentie is nog steeds hetzelfde. Hij verlangt dat de mensen luisteren. Als je niet wil, laat hij je gaan. Maar hij roept je op om te luisteren. En dan zegt hij, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. Nou, hoe zag dat eruit? Hier zo'n foto, ik weet niet of iedereen het kan zien. Ik ga hem er niet aftrekken. Maar hier zien we ook een man zaaien. En zo ongeveer, niet in die kleding, maar wel zo ongeveer ging het. Er was een heel stuk land, zeker in het gebied waar de Heer Jezus was. En dan pakte een zaaier, die had een zak met zaad om zich heen. En die pakte zaad eruit en hij strooide het over het land uit. En als je dat doet, dan landt het zaad op verschillende plekken, dat is logisch. En een deel valt in de grond. Nou, hier zo hebben ze hem voorgeploegd en weet ik allemaal niet wat. Maar dat is in het land waar Jezus op dat moment was. De plek waar Jezus was, is dat geen beginnen aan. Het is heel veel rotsgrond. En als je het land moet ploegen, dan ben je 30 jaar bezig alleen al om alle stenen er een beetje uit te halen. En dat deden ze in die tijd dus niet, in ieder geval in dat gebied niet. En ze strooiden dus het zaad, en een deel van het zaad kwam in de goede aarde terecht. Dus we hadden aan het eind overdenken. Een deel daarvan kwam in zaad met allemaal onkruid erbij terecht. Maar, en een ander deel, en dat lezen we ook in, even kijken, vers 5, valt op steenachtige grond. En het was een rotsgebied, dus er waren heel veel grote, zware stenen die in de grond zaten. Soms zat er een beetje zand bovenop, maar verder, ja, is het gewoon harde grond. Daar groeit niet zoveel. En je had uiteraard, net als bij ons, weggetjes ernaast, zodat je daar ook normaal kon lopen. Nou, het eerste gedeelte van de gelijkenis, daar zegt de Heer Jezus dat dus de zaaier ging uit om te zaaien. Dan is de vraag, nou, laten we beginnen met het zaad. Wat is dat zaad dan? Wat bedoelt de Heer Jezus? En ik vind het zo mooi, want wij krijgen de uitleg erbij. Want ik denk, als we het uitleg niet erbij hadden, zou je allerlei rare gedachten krijgen. Sowieso met de gelijkenissen hoor je best wel eens mensen het uitleggen dat je denkt, zo, dat is interessant dat je dat erin hebt gelegd. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat een welvaartsprediker deze gelijkenis zou gebruiken en zou zeggen, zie je, het zaad, dat is de rijkdom die God in je leven wil zaaien. En als je geld geeft aan mij natuurlijk, dan krijg je 30-voudig terug of 60, ja, of zelfs 100-voudig terug. Hangt wel af van het bedrag. Doe je een paar duizend, zal het vast meer worden. Doe je een paar euro, dan wat minder. Zou het die gebruikt kunnen worden? Of iemand die zegt, oh ja, dit gaat echt over liefde. Jezus komt en hij geeft liefde. En dat is een beetje dat tolerante elkaar liefhebben. En dat is wat Jezus wil. Dat is de basis. Of, nou ja, vul maar in. Er zijn allerlei redenen. Maar Jezus zegt ons wat het zaad is. En dat vind ik mooi. Want daardoor weten we heel helder wat hij bedoelt. En hij zegt, het zaad is het woord. En welk woord? Nou, in de context, het woord wat Jezus daar sprak. Jezus gaf onderwijs en hij zegt eigenlijk, ik ben de zaaier. En ik zaai zaad. En een deel van het zaad zal goed vallen en een deel van het zaad zal fout vallen. En dan zien we in vers 4 dat dus een deel van het zaad op de weg viel en de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En Jezus legt in vers 15 uit wat het is. Ik zal dat steeds doen, we zullen kijken wat Jezus zei in de gelijkenis en dan in de uitleg. Dus vers 14, de zaaier is hij die het woord zaait. Dat is in de eerste plaats Jezus. En daarna hebben zijn apostelen hebben het verder gezaaid. En tot de dag van vandaag, en nu zijn wij ook zaaiers als het goed is. Als het goed is, zaai jij het woord om je heen. Niet alleen sprekers, maar iedere gelovige kan het woord zaaien naar ongelovigen toe. Maar ook als we hier zijn, er is ruimte voor getuigenissen. We spreken elkaar na de maaltijd, we ontmoeten elkaar bij bidstonden. We ontmoeten elkaar aan tafel bij als we de huizen ingaan, als we elkaar daar ontmoeten. En dan kunnen we het woord zaaien in elkaars leven en dat kan vrucht dragen. Dat is geweldig, dat is mooi. Maar in ieder geval, het zaad wat gezaaid wordt op de weg en waarbij de vogels komen en het wegnemen, dan zegt Jezus, dat zijn zij in wie het woord gezaaid worden. Jezus spreekt het woord tot hen. Jezus geeft onderwijs. Jezus laat zien wat het koninkrijk inhoudt en hoe je moet leven in het koninkrijk. Maar zij die waarbij het op de weg gezaaid wordt en het wordt weggenomen en er is geen vrucht, dat zijn zij die het gehoord hebben. Ze staan in die groep. En de Satan neemt het weg uit hun gedachten. Hij neemt het weg uit hun harten. En wat betekent dat? Nou, het betekent dit. Deze mensen hadden niet de intentie om er iets mee te doen. Zij luisteren naar de Heer Jezus. Ze denken, oeh, dat is een leuk feitje. Ze gaan naar huis en ze vergeten het. Nou, dit is die mensen daar zo. Maar voor ons, en ik hoop dat er een spiegel voorgehouden wordt vandaag voor je. Het zou zomaar kunnen zijn dat wanneer jij overdag Bijbel leest, of als jij een preek hoort, of als jij met mensen spreekt en het gaat over de Bijbel, dat je ergens het hoort, misschien dat het een soort van kennis wordt, maar dat het daarbij blijft, dat het geen vrucht draagt. Dat kan zomaar zijn. En dat is zo'n persoon is waar de Satan komt en hij neemt het weg. Je hoort hier een preek. Nou, degene die hier een jaar zijn geweest, dan heb je ongeveer 50 preken gehoord. En leg de vraag gewoon voor je neer. Hoeveel heb je daarvan in praktijk gebracht? Hoeveel daarvan heeft iets bewerkt in jouw leven? Heeft het daadwerkelijk vrucht gedragen? 50 keer een preek van 3 kwartier tot een uur. Hoeveel heeft dat gebracht? Of als je thuis Bijbel leest, en ik hoop dat we allemaal thuis Bijbel lezen. Wat doet dat met je? Brengt het vrucht? Weet je, we lezen aan tafel, en ik moet bij mezelf zeggen, als we aan tafel Bijbel lezen, heb ik heel vaak de intentie, oh ja, dit doe ik voor de kinderen. Maar het is nog steeds dit woord van Jezus en hij wil het nog steeds in mijn hart zaaien. Doe ik er wat mee? Pak ik het en gaat het me een proces in mijn hoofd brengen om te denken, wat wil de Heer Jezus hier nou mee zeggen tot mij? Want daarvoor is de Bijbel gegeven. De Bijbel is niet een kennisboek en is ook niet zomaar een handboek met allemaal geboden en voorschriften en waarbij je een beetje goed leeft. Maar het gaat erom, Jezus wil met jou spreken en hij wil dat dit vrucht draagt. Maar het hangt wel van jou af hoe je luistert. En dit zijn mensen die nemen het niet serieus. En dus de vraag, neem jij het serieus? Neem jij de Bijbel Neem jij het onderwijs van de Heer Jezus, neem je dat serieus? En doet het wat in je leven? En weet je, als je jong gelovig bent, dan kijk je misschien naar je leven en dan denk je, nou, niet zoveel. Oké, misschien geen honderdvoudig nog, prima. Maar draag het iets vrucht. Ben je ermee bezig om te zeggen, Heer Jezus, ik wil echt een relatie met u opbouwen. Dat als je de Bijbel leest, dat je niet alleen Bijbel leest, maar dat je zegt, Heer, ik ga nu uw woord openen en ik geloof dat u hierdoor wil werken. Wilt u spreken tot mijn hart? Ik wil u kennen, Heer. En ik wil doen wat u zegt. Ik moest zelf denken, ik had jaren geleden, weet je, ik lees de Bijbel 20 jaar of zo, 21 jaar. En ik heb 10 keer gelezen, bezoek de weduwe en de wezen, want dat is de ware godsdienst in Jacobus. En totdat mijn schoonmoeder of totdat mijn schoonvader overleed, heb ik dat nog nooit in praktijk gebracht. Niet bewust in ieder geval. Ik heb het 10 keer gelezen ervoor, of 20 keer, of 30, weet ik veel, in ieder geval heel veel. En ik heb het nooit in praktijk gebracht. Totdat mijn schoonvader overleed. En toen opeens ging die tekst leven. En toen dacht ik, oh, waarom heb ik al die tijd dat niet gedaan? Er zijn altijd mensen om me heen geweest. Waar ouders van zijn overleden. Of waar een man of een vrouw van overleden is. Ik heb er nooit aandacht voor gehad. Weet je, dan is het leuk dat die tekst er staat. Maar het doet niks in je leven. Totdat, nee, in mijn geval gingen mijn ogen toen pas open. En ik heb me daar... Ja, echt vergeving voor gevraagd aan de Heer. Misschien heb jij wel wat te vergeven. Dat je iets hebt gelezen, maar je hebt het niet in praktijk gebracht. Weet je, je hoeft niet in schuldgevoel te zitten. Maar je kan het bij de Heer brengen en zeggen, Heer, vergeef mij. Ik heb zo vaak geluisterd en er niets mee gedaan. Vergeef mij en vanaf nu ga ik het anders doen. Nou, dan heb je de tweede hartsgesteldheid. In vers 5 is het voorbeeld, er valt een deel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op. Dan denk je, oh mooi, kijk, er staat een plantje. En het groeide extra hard, omdat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. Ja, wat bedoelt de Heer Jezus daar nou weer mee? Nou, vers 16, daar legt hij het uit. En dan zegt hij, 16b, dit zijn zij, als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen. Nou, je hebt een preek gehoord, zeg je, oh yes, ga ik doen. Of je bent thuis Bijbel aan het lezen en je bent er echt over aan het nadenken. En denk, oh ja, dit wil ik. Ik ga Jezus zo volgen. Ik wijd me toe aan hem. Maar dan, ze hebben geen wortel in zichzelf, maar het zijn mensen van het ogenblik. En als er later verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, struikelen zij meteen. Verdrukking of vervolging. Weet je, Jezus, als jij Jezus woorden in praktijk brengt, gaan mensen daar wat van vinden. In de voorbereiding was ik aan het nadenken van hoe is dit bij mij gegaan? En ik weet, ik heb jaren gewerkt als programmeur, als websitebouwer. En ik heb een aantal keer werk geweigerd, moeten weigeren. Dus mijn eerste keer was ik 21 en toen wilden ze dat ik een porno-website ging bouwen. Serieus. En ik was 21 of zo. En dan moet je naar je werkgever toe gaan en zeggen, ik ga het niet doen. Ja, maar je hoeft geen plaatjes te zien. Ja, ik ga het niet doen. Ik wil er niet aan meebouwen. Nou, ik kan je zeggen, dat hebben ze me niet in dank afgenomen. En dat heb ik vaker meegemaakt. Maar soms vraagt God iets van je, weet je, dit is de weg om te gaan. En dan wordt het moeilijk. Weet je, ik heb ook een aantal keer niet gedaan. Ik vond werkgever vond ik wat makkelijker. Maar familie. Is altijd pijnlijk, toch? Als jij weet, dit is de weg die ik moet gaan. Dit vraagt de Heer Jezus van mij. En je ouders. Je familieleden. Je broers, zussen. Opa, oma, weet ik veel wie. Zijn het er niet mee eens. Worden boos. Worden woedend. En dan? Ga je nog steeds Jezus volgen? Zeg je nog steeds, Heere, ik vind het hartstikke moeilijk, maar ik wil u volgen. Geef mij de kracht en help mij. En dan ga je samen met de Heere Jezus doen wat hij heeft gezegd. En ik moet tot schaamte zeggen dat ik heel veel dingen heb uitgesteld of niet heb gedaan uit angst voor mensen. Weet je, het kostte me 5 jaar om me te laten dopen, terwijl ik vanaf de eerste maand wist ik moet me laten dopen. Maar ik had meer respect voor de mensen om me heen dan voor God zelf. Of we waren een keer op een begrafenis. En dat was een vrijzinnige begrafenis, zullen we maar zeggen. En dan gingen ze allerlei wazige dingen met kaarsjes doen. En ik van tevoren had gezegd, Heer, ik ga er niet aan meedoen. Want ik wil niet een uitstraling geven dat we allemaal hetzelfde geloven en er hetzelfde in staan. En uiteindelijk ben ik gezwicht, heb ik het toch gedaan. Omdat mensen om me heen dat heel graag wilden. En uit angst heb ik gewoon Christus verloochend op dat moment. En misschien dat jij ook wel momenten kent. Misschien dat je wel in een situatie zit waarbij je dat nu doet. Weet je, laten we dan serieus nemen en zeggen, Heere, vergeef mij. Ik wil het niet meer uitstellen. Ik wil dat u boven mensen staat. Heere, ook al krijg ik vervolging. Weet je, misschien verlies je je baan. Oké, maar de Heere zegt, ik zal voor je zorgen. Misschien dat familieleden een paar jaar woedend zijn. Maar de Heere Jezus zegt, ik wil, of je bent onderdeel van mijn familie. Ik zal voor je zorgen. Weet je, misschien dat mensen op school of op werk moeite met je hebben. Oké, maar de Heere Jezus is blij met je. Ben jij zo'n persoon? Dat je het met vreugde ontvangt, maar als het moeilijk wordt, laat je het los. En ik denk, om eerlijk te zijn, dat we dit allemaal wel eens gedaan hebben of doen. Toch? Weet je, het is geen... Wij zijn hier hele zwakke mensen. Jullie zijn hoogstwaarschijnlijk net zo zwak als ik. En wij falen hierin. En ik wil deze morgen niet dat jullie onder een aanklacht komen. Oh, ik ben waardeloos, ik ben niet goed genoeg. Daar gaat het niet om. De vraag is, wil je anders? De vraag is, wil je ervoor kiezen om Jezus bovenaan te zetten? Om te zeggen wat u wil? Ik wil dat gaan doen. En verander mij dan, want ik heb dat nodig. Weet je, mensenvrees. Bijna iedereen heeft er wel last van. En we willen zo graag geliefd gevonden worden. Toch? We willen zo graag erbij horen. Maar soms als je Jezus volgt, gebeurt dat niet. En onze broeders en zusters in de landen waar Christen zijn verboden is, die zijn denk ik een groot voorbeeld voor ons. Weet je, dat mensen in de gevangenis gegooid worden. Kinderen worden geroofd uit hun gezin. Ik kan me niet voorstellen hoe dat is. Mensen die gemarteld worden enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En toch houden ze vol. Dat is echt de genade van de Heere. Maar als zij zo'n lijden verdragen, zo'n verdrukking, blijven wij dan achter? Zijn wij dan niet bereid om een licht lijden in verhouding, een licht lijden te ondergaan? En dan hebben we derde, hartgesteldheid, waar ook geen vrucht op komt. Dat is een deel wat in de dorens valt, vers 7. En de dorens kwamen op en verstikten het. Dus hier zien we een plantje, zaad valt in de grond, er komt een klein plantje uit. Maar er komen ook dorens naast. Een distel, zo weet ik niet wat. En het verstikt het. Weet je, ik heb een keer bij ons achter hebben een soort, nou, het is niet echt een bos, maar 100 meter bomen. Het lijkt op een bos. En daar heb ik wel eens planten gezaaid en bloembollen erin gezet. En een groot deel van die bloemen en van die planten zijn doodgegaan omdat dit gebeurde. Er kwam onkruid en dat verstikte het. En het is blijkbaar geen goede grond. In ieder geval niet wel voor onkruid, maar niet voor dat wat ik erin heb gezet. Nou, dat is de derde hartgesteldheid. En Jezus zegt, vers 18, dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid worden. Zij horen het woord, hetzelfde. Ze hebben allemaal het woord gehoord. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord. En ik, om eerlijk te zijn, denk ik dat dit de gevaarlijkste is voor ons. Weet je, wij leven in een land wat... We leven gewoon in een ongelooflijk rijk land. En ik weet, niet iedereen heeft evenveel geld. Ja, de een heeft meer moeite om rond te komen dan de ander. Maar als jij aangereden wordt door een auto, word jij geholpen in het ziekenhuis, met of zonder geld. Als jij je huis verliest, zijn er genoeg plekken om te slapen. Als jij geen eten hebt, zijn er plekken waar je gratis eten kunt halen. Etcetera, etcetera. In heel veel landen is dat niet. We zijn stinkend rijk. Dat is echt waar. En dat is geweldig in die zin dat we eten hebben, drinken hebben, zelfs in overvloed. Dat we veiligheid hebben tot op zekere hoogte. We hebben van alles, dat is mooi. Maar hoe vaak verstikt de rijkdom ons wel niet. Weet je, we verlangen met z'n allen naar genot. We verlangen met z'n allen naar meer en meer en meer. Weet je, ik wil meer verdienen. Meer geld hebben. Een grotere positie hebben. Ik wil carrière maken. Ik wil dit eten hebben en dat eten hebben. Ik wil van alles. Weet je, we zijn echt een zelfgericht land. Op mijn werk, als het... Het maakt bijna niet uit over welk onderwerp het gaat. Alles is zelfgericht. Weet je, als ze zeggen, als het over geloof gaat, is het, ja, ik vind het zo mooi dat mensen dan kunnen geloven, want dan hebben zij vrede als ze sterven of zoiets. Maar dat is nog steeds zelfgerichtheid. Ze zien alleen maar wat zelfgericht is. En binnen de kerk, binnen de gemeente van Christus, zou het anders moeten zijn. Zouden we moeten zeggen, we zijn bereid, het gaat niet om of je wel of geen rijkdom mag hebben. Het gaat erom, ben je bereid om te sterven aan jezelf? Dat het niet meer om jou draait, je hele leven, maar dat het om God draait in de eerste plaats en daarnaast om de mensen om je heen. En daar hoor je bij, ja. Dus je hoeft echt niet als een armoedzaaier te leven. Maar ben je bereid om je leven te geven? Ben je bereid om te sterven? Weet je, Jezus zegt dat we zorg moeten dragen voor elkaar. Bijvoorbeeld. Maar doen we dat? Echt? Ik bedoel, dat is meer. En dit zeg ik ook tegen mezelf. Dat is meer dan een keer, hey broeder, hoi zuster, hoe gaat het met je? Dat betekent voor iemand klaarstaan die in nood zit. Bereid zijn dat als iemand jou misschien over je roddelt, misschien negatief over je spreekt, dat je die persoon verdraagt en vergeeft. Dat je bidt voor degene die je vervloeken. Dat je zegent in plaats van dat je ze met kwaad terug gaat betalen. Betekent dat je zorg draagt voor de armen, de wezen, de weduwe, de vreemdelingen. Dat is zo'n mooi woord, vreemdelingen, dat betekent in de Bijbel bijna altijd buitenlanders. Dat je daar zorg voor draagt. Doe je dat? Of ben je zo bezig met je eigen huisje, boompje, beestje? Weet je, en ik, in de voorbereiding, ik had een hele waslijst, maar ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar als je erover nadenkt, welke dingen, waar is de wereld mee bezig? Waar maken ze zich zorgen over? Waar verlangen ze naar? Waarom zijn ze rijkdom? Waarom hebben ze rijkdom? Hou dat eens naast jouw eigen hart. Want ik denk dat je net als mij op punten komt waar je denkt, durf ik u wel te vertrouwen, Heer? Ik wil een grote spaarrekening hebben, zodat als iets kapot gaat, dat ik het kan repareren. Nou, dat is niet erg, maar eigenlijk wil ik meer dan dat. Ik wil volledige zekerheid hebben dat wat er ook gebeurt, dat het goed komt. Oké, kan. Ik wil mijn tijd besteden zoals ik zelf wil. Alleen maar dingen doen die leuk zijn. Ik moet natuurlijk wel 2, 3, 4 keer op vakantie. Nou ja, dit zijn allemaal dingen waar ik zelf over na heb gedacht. En dat ik bij mezelf begeerte zie. Ik heb niet altijd de mogelijkheid. Maar ik zou elke vakantie wel weg willen gaan. Maar ja, dat kan niet altijd. En dan, dat vind ik zo lastig. Maar dat laat zien dat er iets in mijn hart zit van begeerte naar dingen die ik niet kan krijgen. Maar dat zijn allemaal ik. Allemaal zelf. En wat is daar het gevaar van? Nou, wat Jezus hier zegt. Dat het woord verstikt. En dat is de vraag die ik neer wil leggen. Niet, heb je heel veel geld? Of met welke dingen ben je bezig? Maar de vraag is, wat zijn nou de dingen die ervoor zorgen dat jij geen vreugde in de Heer Jezus hebt. En die ervoor zorgen dat jij niet doet wat hij van je vraagt. Welke dingen zijn dat? Want als het woord verstikt wordt, wordt het onvruchtbaar. Ik denk dat dit hele praktische dingen zijn. Weet je, ik hoor best wel vaak de klachten, ook uit mijn eigen mond moet ik zeggen, dat er zo weinig vrucht lijkt te zijn. Waarom komen er zo weinig mensen tot geloof? Nou, misschien is het, weet ik niet, maar misschien is het dat wij zo weinig vreugde in de Heer Jezus hebben, dat ze niet zien, dat ze denken, dat wil ik ook. Dat kan. Ik heb de eerste 16 jaar van mijn christenleven in ieder geval geleefd op een manier dat ik denk dat ik geen ziel jaloers heb gemaakt over mijn wandel met de Heer. Sowieso praat ik met bijna niemand, dus dat hielp ook niet mee. Maar er was bijna geen vreugde in mijn leven, omdat het woord verstikt werd. En ik verlangde zo naar dat dat opgelost wordt. En misschien, ik hoop dat jullie er ook naar verlangen. Dus laten we dat gewoon vragen, ook aan de Heren, weet je wel. Heren, Is er iets in mijn leven wat u tegenhoudt, wat u blokkeert? Laat maar zien wat het ook is en dan wil ik het opgeven. Welke hobby er ook aan moet gaan, welke keuze ik ook anders moet maken, ik wil het. En dan vers 20, of eigenlijk vers 8 en vers 20. Er is nog een deel van het zaad dat valt in goede aarde en het geeft vrucht. Het kwam op. En het droeg 30 en 60 en 100 fout. Nou, dan moet je niet gaan een rekenmachine erbij gaan pakken en denken, hey, hoeveel vrucht heb ik gedragen? Tik, tik, oh, dit keer dat, plus dit. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, draag het vrucht. En wat zijn nou de vruchtdragers? En dat verlangen wij om te zijn. Dat zijn zij die het woord horen, net als de anderen. En ze nemen het aan. Dat betekent, ze nemen het tot zich en ze doen er wat mee. En het, dan staat er ook, en het draagt vrucht. Weet je, Jezus heeft zijn woord gegeven om ons in relatie te brengen met hem. Maar als we geen relatie met hem opbouwen, is het vruchteloos. Jezus heeft zijn woord gegeven zodat wij weten hoe we hem kunnen volgen. Dat is wat het betekent om een discipel te zijn, een volgeling te zijn van de Heer Jezus. Een leerling. Dan hoor je zijn woord en dan zeg je, oké, dit ga ik in praktijk brengen. Dat zijn zij die vrucht dragen. En dat komt niet door eigen kracht. Weet je, als ik dit zeg, klinkt het misschien heel erg. Oh, dan moet ik en het ploeteren en zwaar en dit en dat. Maar Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat komt dat als jij zegt, dit wil ik, maar ik kan het niet. Dan zegt Jezus, ik heb mijn geest gegeven, zodat je dit wel kunt. Ik ga jou alles geven wat hiervoor nodig is. Maar Heere Jezus, ik ben bang. Ik ga jou helpen. Ga maar, ik ben met je. Ja, maar Heere Jezus, ik heb hier zoveel zelfgerichtheid. Ik kan dat niet oplossen. Doe maar. Ik ga met je mee. Ik ga je hart veranderen. Ja, maar Heere Jezus, ik durf niet. Ik help je. Ja, maar u weet niet hoe moeilijk dit is. Ik weet het wel. Ik ben door Gethsemane heen gegaan. Ik heb zoveel strijd gehad dat er druppels bloed uit mijn lichaam kwamen. Van de stress en van de heftigheid van wat er voor me lag. Ik weet hoe het is om door moeilijke dingen heen te gaan. Maar ik zal je kracht geven. En dat is zo heer. En ik vind dat echt geweldig. Weet je, als ik dit een paar jaar geleden had gezegd, had ik alleen de zweep gebruikt. Jongens, we moeten meer vrucht dragen. Maar dit begint bij het komen bij de Heere Jezus. En bij het drinken bij hem. Maar het vraagt wel wat van jou. En dat is dit. Wil jij? Wil jij dat jouw leven wordt zoals Jezus vraagt? Wil jij vrucht dragen? Ook al kost het wat. Ook al is het moeilijk. Ook al sta je misschien alleen op school. Ook al sta je misschien alleen in de familie. Wil je vrucht dragen? Zo ja, dan nodigt Jezus jou uit om te komen. En dan zul je vrucht gaan dragen. Weet je, in Johannes 15 zegt hij het ook. Hè, dat de vader is de landman. En die is aan het snoeien. Opdat je meer vrucht draagt. En hoe dan? En dan zegt de Heer Jezus, blijf in mij. Dat is vertrouwen op mij. Leef met mij. En dan ook gehoorzaam mij. Blijf in de Heer Jezus. Nou, dan vers 21. Die heb ik erbij gelezen. Omdat ik denk dat het er helemaal bij hoort. Want dan zegt hij tegen dezelfde mensen, tegen zijn discipelen, de lamp wordt toch niet binnengebracht om onder de korenmaat of onder bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard gezet te worden? En dit is hetzelfde voorbeeld wat de Heer Jezus gebruikt in de bergrede. Volgens mij even uit mijn hoofd in vers 13 en 14. En daar zegt de Heer Jezus, laat uw goede werken zo voor de mensen zien, zodat ze uw Vader in de hemel verheerlijken. Weet je wat dat betekent? Als wij het woord van God serieus nemen. Als wij met dit woord naar de Heer Jezus toe gaan en zeggen, Heer Jezus, verander mij en help mij om hier iets mee te doen. Dan gaat dat vrucht dragen en dat gaat de wereld zien in jou en in mij. En dat gaat ervoor zorgen dat er open deuren komen om te spreken over Jezus. En dan zullen we ook een oogst zien binnenkomen. Door je leven heen ook. En door je woorden. We moeten echt wel het evangelie spreken. Het is goed om dat te doen. Maar wat zou het heerlijk zijn als mensen naar ons keken. En zagen, zo, jij bent echt anders. Weet je, niet dat we dan kunnen zeggen, oh, moet je kijken hoe goed ik ben. Nee, want dat is, als de Heer Jezus vrucht gaat dragen, is dat zijn vrucht. Weet je, dan kun je zeggen, oh, dat komt door de Heer Jezus. Ja, waarom mensen die roddelen over je? En waarom pak je ze niet even aan? Nee joh, ik heb vanochtend voor ze gebeden. Ik zegen ze. Waarom doe je dat? Ja, dat doe ik omdat dat de weg van Jezus is. En ik heb hem zo lief. En hij is zo goed voor mijn ziel. Weet je wel, op die manier kunnen we een licht zijn in de duisternis. En dan gaat de Heer Jezus verder. Er is niets verborgen wat geopenbaard zal worden. En dan gaat hij een aantal dingen zeggen. Waar de maat waarmee u meet zal er gemeten worden. En aan u die hoort zal er meer gegeven worden. Want wie heeft aan hem zal gegeven worden. En wie niet heeft van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. En dit gaat over hetzelfde. De Heer Jezus die zegt eigenlijk dit. Als jij mijn woord serieus neemt. Als jij wanneer je dit woord leest. Als jij ervoor zorgt dat je hiermee naar mij toe komt. En gaat doen wat ik van je vraag. Stapje voor stapje met alle lek en gebrek. Maar als dat jouw hartsverlangen is, ga je vrucht dragen. Maar dan ga ik je ook meer toevertrouwen. Dan ga ik je laten groeien. Weet je, misschien ben je net tot geloof gekomen en je leest dit woord en je denkt, ik begrijp er niks van. Prima. Is er iets dat je wel begrijpt, ga dat doen. En dan zal de Heere Jezus geven dat je meer begrijpt. En meer begrijpt. Dat je meer vrucht draagt. En meer vrucht draagt. Dat je hem steeds dieper leert kennen. Steeds meer vervuld wordt. Hij wil steeds meer geven. Maar het vraagt wel een keuze. Een keuze om een hartgesteldheid aan te nemen. Om serieus dit woord te nemen. Om je toe te wijden aan hem. Dus daar wil ik met elkaar voor bidden. En dan geef ik het woord weer over aan Tobias. Maar laten we bidden. De Heere Jezus. Dank u wel voor deze gelijkenis. Heer, het is ergens eenvoudig en tegelijkertijd kunnen mensen dit opvangen als een soort van wetticisme. Van we moeten heel veel dingen, maar ik wil u danken dat u zei dat uw juk zacht is en uw last licht. Heer, u draagt het, maar u vraagt ook wat. En ik bid u dat u door uw geest aan ons bekend maakt welke dingen er in ons leven zijn of in ons hart zijn die u blokkeren. Die ervoor zorgen dat we geen vrucht dragen. Heren, misschien dat we heel veel vrucht dragen, maar u wil deze morgen dat we meer vrucht dragen. En dat we een weg bewandelen waarin we achter u aangaan. En ik bid u, Heere Jezus, dat u door uw Heilige Geest dit zelf bewerkt in ons. Geef ons verlangen naar uzelf. Een verlangen naar uw woord. En een verlangen om dat woord ook in praktijk te brengen. Om zo'n relatie met u op te bouwen. Om u te gaan gehoorzamen. Vader, ik wil u dat bidden. Dat u jezelf getuigenis van aflegt. Ondanks mijn zwakte. Heren, dat bid ik in Jezus' naam. Amen.